Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 89. Psalm 89 en daarvan het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Psalm 89, het tweede vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Dat mijn ziel de wonderen zie en eer die in uw wet alom zich openbaren. Daarna over Gods woord in het Oude Testament. 2 Samuel 9. En we lezen het gehele hoofdstuk 2 Samuel 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan lezen in 2 Samuel 9. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En zij riepen hem tot David. En de koning zei tot hem: zijt gij Ziba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zei Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem: waar is hij? En Ziba zei tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Ammiel van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozet. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft in zijn ganse huis, heb ik de zoon uw heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben dat hij eten. En Mephibozet, de zoon uw heren, zal gedurenlijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zei tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren Mephibozets knechten. Alzo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Tot zover.
Wij willen weer verder gaan luisteren wat de profeet Jesaja heeft geschreven in het 55ste hoofdstuk van zijn profetie. Vorige week hebben wij vers 1 en 2 mogen overdenken en vanmorgen willen wij luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft in het derde vers van Jesaja 55. De tekst voor de prediking is dus Jesaja 55 vers 3 en daar horen wij de Heer zeggen, neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en de bediening van het sacrament. En in onze voorbeden willen wij ook dankzegging doen voor zuster A. van Duin Vermeulen, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En voor broeder A. van Dijk, bij wie de operatie goed mocht verlopen, hoewel hij nog in het ziekenhuis verblijft. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat zou het een eeuwig wonder zijn als u deze morgen het kabinet van uw genadeverbond gaat openen, om uit dat overvloedige kabinet uit te delen genade voor genade aan uw volk. Want Heere, wij zijn samengekomen om allereerst te luisteren naar het woord van u. En dat moet boven alles altijd weer gepredikt worden. En gij zendt uw knechten met de hoge opdracht, predik het woord. En zo zendt u ook op deze rustdag opnieuw op allerlei plaatsen uw knechten. En wij bidden u, Heere, of u ook deze morgen wil geven dat het woord hier in de Jeruzalemkerk mag klinken en dat uw knecht verwaardigd wordt om het woord te prediken, zodat kinderen, jongeren en ouderen dat woord gaan horen hier in de kerk, maar ook als we thuis mee mogen luisteren. Maar dan is het zo nodig, Heere, dat u onze oren opent, opdat wij leren onze oren te neigen tot uw woord, tot uw stem, opdat wij werkelijk gaan horen met ons hart. En Heere, wilt u dat geven waar dat nog niet gevonden is? U ziet nog de geestelijk dove mensenkinderen in ons midden. Heere, u hoeft maar te spreken, het is er te gebieden, het staat er. En u hebt het toch zelf gezegd, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Heere, wilt u dode zondaren levend maken. Opdat ook in hun leven het waar gaat worden wat Jesaja mocht prediken. En uw ziel zal leven. Dan moeten we wederom geboren worden, Heere. En zou u dat nog willen doen, want u weet dat er ook in ons midden zijn die nog niet wederom geboren zijn en daarom dood zijn in de zonde en de misdaden. Zoek ze op, Heere. Maar er is ook een levend gemaakt de kerk in ons midden. en hoe onderscheiden dat onder uw kinderen kan zijn, maar u weet precies waar u zelf het nieuwe leven hebt gewerkt en waar u in beginsel uw beloften hebt vervuld. Ik zal u levend maken. Heren, zou u willen versterken wat u zelf hebt gewerkt, allereerst door de prediking van het woord. Maar nu bent u zo goed dat u bij de prediking van het woord ook deze morgen opnieuw de tafel des Heren laat aanrichten. En dat u uw kinderen nodigt om daar te mogen eten van uw verbondsgoederen. En Heren, zou het zo mogen zijn dat uw volk bij vernieuwing weer mag weten dat gij, Heren, met hen geestelijk in het verbond getreden bent. En zoudt u dan zo, lieve Heilige Geest, uw werk willen betonen in het hart van uw kerk, dat dat ware geloof ontstoken wordt, werkzaam wordt, om dat verbond te mogen inwilligen, om weer eens met u in het verbond te treden door het ware geloof. En dat zal niet anders kunnen dan op grond van dat kostbare bloed van u, Heer Jezus Christus. Dat zullen we deze morgen ook horen, want alleen in de bloedweg en over de bloedweg kunt u, o God, in gemeenschap komen met een verloren zondaar. Maar over diezelfde bloedweg wordt een zondaar verwaardigd te komen met smeking en geween, om door het geloof datgene te mogen ontvangen waar onze tekst van spreekt, de weldadigheden van David. Heere, zoudt u zo in ons midden willen zijn en zoudt u uit die volheid willen schenken aan uw arme kerk die in zichzelf niets heeft en niets is, niets bezit, maar het elke keer weer van u moet verwachten en mag verwachten. En zoudt u zo vanmorgen in ons midden willen zijn? Wilt u zelf waken over de heiligheid van uw tafel? En Heren, dan weet u wie er in waarheid aan die tafel komen mag. U weet ook bij wie dat nog niet zo is. Zoudt u dan zo willen waken over ons? En geef ons een goed uur hier in uw huis. Heren, als we met bijzondere zorgen hier zitten, u weet alle dingen, zoudt u het een ogenblik van ons af willen nemen, ook als de duivel tekeer kan gaan. En als de duivel ons bij tijden omringt met zijn aanslagen, soms heftige aanslagen. Maar Heren, als u nou vanmorgen gaat spreken, de Heren schelde u, gij Satan, de Heren schelde u, dan moet hij toch wijken, Heren. Dan kan hij toch geen vat meer hebben op uw kerk. Ook in de strijd van het leven zoudt u dat uit genade willen doen. Want Heer Jezus Christus, u bent in de hemel en u houdt uw kerk in de gaten. En u hebt het zelf gezegd, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. O, dat het bij uw kinderen ervaren mag worden. En zo mogen ook de zorgen en noden aan u voorleggen. Er is ook veel reden om u te danken dat zuster Van Duin weer thuis mocht komen in haar woning uit het ziekenhuis. U hebt de medicijnen willen zegenen. Heren, wat een wonder dat ze ook die verwondering mag ervaren als ze zo in haar woning uw woord ook mag horen. En dat geldt ook voor broeder Van Dijk, die afgelopen vrijdag geopereerd moest worden. En naar het zich aan laat zien mocht het alles goed verlopen, hoewel hij nog in het ziekenhuis verblijft. Maar wilt u geven, Heren, dat hij snel weer thuis mag komen, ook bij zijn vrouw. En geef zijn vrouw ook alles wat nodig is om voor hem te mogen zorgen. Heren, zo zijn onze ogen op u. Wilt u onze gebeden alstublieft horen en verhoren? Verdiend is het niet, maar doe het uit genade, om Christus wil, om uw verbonds wil, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Er zijn opnieuw 3 collecten voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en de algemene kosten van de kerk. De Heren zegenen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 138. 138 vers 2, door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En ook het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 2 en 4. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid, in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is grote koning, bij ons terecht geprezen. Zo is uw roem gerezen, en bij de volken zevenmaat, tot aan het uiterst eind der aard, uw rechterhand die het kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. Psalm 48, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe kwam het nou toch zo ver in Davids leven dat hij weldadigheid wilde bewijzen aan een nakomeling van nota bene Saul? Hoe kwam het toch dat David gedurig bezig hield? Omdat hij een verbond had gemaakt met Jonathan. Jonathan, een van de zonen van koning Saul. Wat was dat verbond dan tussen David en Jonathan? Wel, Jonathan wist dat hij zijn vader niet zou opvolgen. Hij heeft het gezien hoe de Heere dat koningshuis van zijn vader had afgesneden. En dat de Heere met een nieuw persoon, een nieuw koningshuis zou gaan beginnen. Dat zal bestaan tot in der eeuwigheid, namelijk met David, zijn geliefde vriend. En Jonathan heeft het geloofd en heeft ervoor mogen buigen. Dit is de weg die de Heere gaat met Israël, niet ik, maar David zal koning zijn op de troon. En toen heeft Jonathan een indringend verzoek neergelegd bij David. Wat was dat verzoek? Waarvan hij vroeg of David het alsjeblieft wilde inwilligen. Nou, dat als David straks op de troon zal zitten en Jonathan zou nog in leven zijn, of David hem dan weldadigheid wil bewijzen. En als Jonathan niet meer zal leven, op het moment dat David koning zal zijn, of David dan weldadigheid aan zijn nageslacht wil bewijzen. En dat heeft hij indringend neergelegd bij David. Dat was zijn verzoek aan David. En wat deed David, gemeente? Met de liefde van zijn hart heeft hij onder eed beloofd dat hij dit zal doen. Hij zal weldadigheid doen om Jonathans wil. En hij zal zijn goedertierenheid bewijzen aan zijn zaad. Kijk, en dat deed David zeggen: op Gods tijd is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil. Was er nog iemand? Is er vanmorgen nog iemand? Ja, er is er nog één. Wij zouden hem misschien niet uitgekozen hebben. We zouden misschien niet eens van zijn bestaan afgeweten hebben. Het is Mefiboset, die kreupele man die daar ergens ver weg aan de rand van Israël woont, in het dorre Lodebar. En als David ervan hoort, springt zijn hart op van vreugde. En gedenkt hij aan het verbond met Jonathan. En wordt hij innerlijk gedrongen aan die arme Mefiboset weldadigheid te bewijzen. Kijk, en zo kwam het, jongens en meisjes, dat die Mefiboset in Jeruzalem terechtgekomen is. Want de knechten van koning David hebben hem gehaald, opgehaald in Lodebar. En zo kwam hij aan de voeten van David terecht, met een hart vol vrees. Maar David ging het wegnemen en hij heeft werkelijk weldadigheid aan Mefiboset bewezen. Meer nog, David kwam met Mefiboset in een verbond, want hij mocht wonen in Jeruzalem en hij mocht dagelijks eten aan 's koningstafel. David liet hem leven, hij kwam met hem in een verbond en hij gaf hem zijn gewisse weldadigheden. En met dit prachtige voorbeeld uit de heilsgeschiedenis staan wij midden in de tekst van Jesaja 55 vers 3. Waar wij horen hoe de Heer in het verbond gaat treden met zijn kerk en zijn kerk de gewisse weldadigheden schenkt. Wij schrijven als thema boven de prediking de verbondsluiting van de Heere met zijn volk. De verbondsluiting van de Heere met zijn volk. Drie gedachten. Geroepen tot die verbondsluiting. Dat ligt in het eerste deel van onze tekst. Namelijk, neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. In de tweede plaats staan we stil, betrokken in die verbondsluiting, want de Heere komt met zijn belofte, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En tenslotte staan we stil, gezegend door die verbondsluiting. En dat ligt opgesloten in het laatste stukje van onze tekst. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David, de verbondsluiting van de Heere met zijn volk. Geroepen tot die verbondsluiting, betrokken in die verbondsluiting en gezegend door die verbondsluiting. Ja, op de markt van vrije genade klonk de stem van de hemelse koopman. Hij riep dorstige zondaren zo hartelijk toe tot hem te komen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Hij voegde daar die ontdekkende vraag aan toe, ter aansporing om nergens anders verzadiging voor dat lege, dorstige hart te zoeken dan bij hem alleen. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? En daarna wees hij zo helder, zo duidelijk de weg waarin een arme zondaar het goede van hem zal kunnen ontvangen en een dorstige zondaar zich zou kunnen verlustigen in datgene wat hij te bieden heeft. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid zich verlustigen. Maar toen was de hemelse koopman nog niet klaar met spreken. Hij heeft nog meer te zeggen tot hongerige en dorstige zondaren. En wat hij nog meer te zeggen heeft, is net als wat hij al gezegd heeft, van het allergrootst belang. Het blijkt al uit vers 2. Daar hoorden wij hem zeggen, hoort aandachtiglijk naar mij, ik heb echt wat te zeggen. En in vers 3 voegt hij er nog aan toe, om dat nog eens te onderstrepen, neig uw oor tot mij, kom tot mij en hoort. Ja gemeente, de hemelse koopman heeft nog meer te zeggen. Hij heeft nog meer onderwijs, wat van grote waarde is. Vandaar dat hij tot 3 keer toe oproept om te horen en dat oor te neigen tot datgene wat hij zegt. Maar wil een mensenkind dat werkelijk kunnen, om het oor te neigen en te horen, is er wel een wonder nodig. Dan moeten onze oren geopend worden, want ze zitten van nature zo potdicht. We zijn van nature zo geestelijk doof. Maar daar weet hij raad mee. Hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Hij hoeft maar te zeggen, Effata, wordt geopend en de geestelijke oren worden geopend. En ontvang je geestelijke oren om de stem van de Heere te kunnen opmerken. Ja, dan ga je leren als je geopende oren ontvangen hebt, om je oor te neigen tot die stem die tot je spreekt. Dat wil heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes, dat je je oor buigt in de richting van die stem. Over nature luisteren we naar allemaal stemmen in de wereld, en de stemmetjes van de duivel, en de stemmen van de zonde. Maar als de Heer je een nieuw hart gaat geven, en je krijgt oren om te horen, dan ga je niet meer naar de zonde neigen, maar dan ga je oren naar God neigen, om te luisteren wat Hij tot je te zeggen hebt. En in dat neigen van de oren, daar zit ook iets opgesloten. Je gaat het eens worden met datgene wat de Heere tot je spreekt. O, wat een wonder als die heilige belangstelling naar die stem van de Heere ontstaat. Als er een honger komt naar dat woord van de Heere. Als je werkelijk mag toestemmen datgene wat de Heere vanuit zijn woord zo heel persoonlijk tot je ziel gaat spreken. Ja, dan ga je je oor neigen. Neigen tot God om te luisteren wat Hij gaat zeggen. Dan gaat je ziel uit vanwege zijn spreken en dan ligt je leven verklaard. In Psalm 85, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Ja, dan ga je ervaren wat Johannes in het boek Openbaringen zo regelmatig schrijft. Dat wordt echt een werkelijkheid. Dan ga je horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dan ga je werkelijk horen. Met die oren die tot hem geneigd zijn. En zoals ik het vorige week al gezegd heb vanuit vers 2, zo blijkt het ook weer uit vers 3. Dat is niet een vluchtig horen, maar dat is een aandachtig horen. Een steeds weer opnieuw horen. En als je die stem niet bemerkt, dan word je onrustig. En dan ga je smeken, laat mij uw stem weer horen. Spreek slechts één woord, Heere. Dat gedurig uitgaan tot die stem van Hem. Om te luisteren. Ja, dat is een gelovig horen. En wat zal de Heer dan gaan spreken? Wat zal dan de belangrijkste boodschap zijn in alles wat hij tot zo'n zondaar gaat zeggen? Wel, de kernboodschap en waar de Heer op aanwerkt is dit. Dat hij zo heel persoonlijk zijn verborgen raad en wil aangaande uw verlossing bekend gaat maken. Hij gaat er in dat geloofsleven op aanwerken, dat hij u bekend gaat maken wat hij nou van eeuwigheid met u persoonlijk gewild heeft. En dat is verlossing. Want degenen die zalig worden gaan het ontdekken. Dat je van nature vast ligt in de banden van de zonde en de dood. En dat je zo onder de heerschappij van de duivel leeft. Dat je daarmee niet meer aan de Heere innerlijk verbonden bent. Maar dat je door eigen schuld in een verschrikkelijke, rampzalige toestand gekomen bent. Geen leven weer met God. Een leven buiten de gemeenschap met God. Een leven dat gruwelijk geworden is, omdat die tere band met God die er in het paradijs nog was, door die zonden verbroken is. Ja, je gaat ontdekken dat je een verbondsbreker bent. Ja, ook dat onderwijs zul je gaan horen. En ook tot dat onderwijs, dat ontdekkende, armmakende onderwijs, ga je leren je oren te neigen. En je wordt het er hartelijk mee eens. Maar toch ga je meer horen dan dat. Want als er niet meer zou zijn, dan was het toch verloren. Want als je oren geopend worden voor het woord van God, dan ga je ook door dat woord horen dat het weer mogelijk is om weer in gemeenschap met die God te kunnen komen. En daar ga je ziel naar schreeuwen. Want je ziel dorst naar God, naar de levende God. O, wat ga je hartelijk begeren hem tot je deel te hebben, dat je weer in genade aangenomen mag worden. En is het dan geen wonder dat vanaf de andere kant de stem gaat klinken, waar u zelf niet meer in die gemeenschap met God kan komen, daar gaat God alles doen om je weer in gemeenschap met hem te brengen. En daarom gaat hij roepen. En leren dat je je oor gaat neigen tot dat geroep. Kom tot mij, want er is plaats bij mij. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Wat wil de Heer hier nou mee duidelijk maken, gemeente? Wat openbaart de Heer nu met deze oproep? Dat Hij, enkel Hij alleen vanuit Hemzelf, gemeenschap zoekt met zondaren. Dat het zo eenzijdig bij Hem vandaan komt, dat Hij in het verbond wil treden met verbondsbrekers. Maar ach, hoe kan dat toch? Want de zonden, zo ontdek je van binnen in je hart, maken zo'n scheiding tussen God en mijn hart. En mijn schuld is zo groot. En ik kan mijn schuld maar niet betalen. Ik heb dat geld niet. Ik heb die prijs niet. Maar hoor dan eens wat er uit de hemel geopenbaard wordt. Zo eenzijdig bij God vandaan. Dat God de Vader zijn Zoon gegeven heeft tot een verbond des volks. En dat Christus naar de aarde gekomen is als die grote verbondsmiddelaar. Als die grote verbondsverlosser. En waar kwam de Heer Jezus nou terecht, gemeente? Hij kwam terecht in die verschrikkelijke breuk tussen God en de zondaar. Die hij zelf door de zonde geslagen heeft. En hoe kwam de Heer Jezus daar nu? Daar werden alle ongerechtigheden op hem neergelegd. En liet hij zich behandelen door zijn Vader. Alsof hij de grootste verbondsbreker was. En zo heeft hij de menselijke natuur aangenomen. En werd hij die verbondsmiddelaar tussen God en zijn volk. En tegelijkertijd de verbondsverlosser. Want juist doordat hij mens geworden is, kon hij zijn bloed geven. Dat is naar het woord van God het bloed des verbonds. En God de Vader was zo tevreden met dat bloed van zijn Zoon, dat hij door dat bloed weer in de gemeenschap wilde en kon treden met zo'n goddeloze verbondsbreker, zoals zijn kerk zich liet kennen. Kijk, en daarom, vanwege dat bloed dat gevloeid heeft, zegt hij het: neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. O, wat een wonder als zo'n arme, dorstende zondaar komen mag tot God in Christus. Ja, dat gaat altijd voor het komen tot het avondmaal vooraf. Laten we dat vasthouden, gemeente. Het eerste komen is niet het komen tot de tafel, maar het eerste komen is het komen tot Christus. Komen omdat het woord van God zo'n kracht doet.
komen omdat je zo door dat woord getroffen wordt, dat alle weerstanden van binnen in je ziel worden verbroken. Komen omdat je zo in de stilte getrokken wordt met de koorden van Gods goedertierenheid, met de koorden van Gods liefde. Komen tot Christus, de vrijstad, omdat die bloedwreker buiten de vrijstad je zal verderven. En omdat je gaat geloven alleen in die vrijstad, daar ben ik veilig. Komen tot Hem met de hartelijke belijdenis. Ik heb gezondigd tegen U. Komen omdat je krijgt te geloven dat God in Christus een genade God is. Dan zie ik zo'n komende zondaar en dan hoor ik hem smeken, dan hoor ik hem bidden, dan hoor ik hem belijden. Denk, o denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn toch bij U van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om Uw goedheid eer te geven. Kijk, dat is dat komen tot Hem, omdat buiten Hem geen leven is. Komen omdat je het leven bij jezelf niet meer vinden kan. Komen terwijl je zelf midden in de dood ligt. Komen tot Hem in wie alleen het leven is. Omdat je het gaat geloven wie de Zoon heeft, die heeft het leven. O, wat zalig als er zo'n komen mag zijn in het leven. Ja, dan kan het niet anders. Dan komt er ook een komen tot zijn tafel. Omdat je het leven in Christus gezocht hebt. Omdat je het leven in Christus gevonden heeft. Dat is geestelijk leven. Dat is eeuwig leven. En uw ziel zal leven. Ja, dat is nou het leven met de Here. Dat is het leven waarin het weer goed gekomen is tussen God en je hart. Dat is het leven waarin je God leert kennen en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Dat is dat zalige leven in de afhankelijkheid van een drie-enige God. Dat is dat zalige leven waarin je zo teer gaat ervaren dat die almachtige en eeuwige God om Christus wil mijn God en Vader geworden is. Dat is dat leven waarin je gaat leren leven uit zijn hand. Dat is dat leven dat komt uit Christus die de levensvorst is. Dat is dat leven dat door de Heilige Geest gewekt wordt en dat door de Heilige Geest in stand wordt gehouden. Dat is dat leven waarin de Heere zijn verbond met zijn kerk gaat sluiten. Kijk, en dat wil de Heere nu laten horen. En daar wil de Heere nu zijn volk brengen. Hij wil met zijn volk in het verbond treden voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw bevestigen. En dat blijkt uit onze tekst. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want, dan komt de reden, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. We gaan naar onze tweede gedachte, betrokken in die verbondsluiting. Ja, de Heere roept. De Heere roept zijn volk, dat geestelijk leven ontvangen heeft, om tot hem te komen. Want hij wil in dat verbond komen. Hij wil dat verbond gaan bevestigen. Nee, gemeente, daar is niets, werkelijk niets van dat volk bij. Het gaat zo om dat eenzijdige verbond wat bij God vandaan komt. Het blijkt ook heel duidelijk uit de Hebreeuwse tekst. Want er staat in onze tekst,
En ik zal met u een eeuwig verbond maken. Maar er wordt een woordje gebruikt, eigenlijk is het in de grondtekst maar één letter, dat in de eerste plaats voor betekent. Dus wat zegt de Heer in onze tekst? Ik zal een eeuwig verbond voor u maken. En dat woordje voor, dat heeft twee betekenissen. In de eerste plaats dat de Heer het echt alleen doet. Hij maakt het verbond en niet zijn volk. Het is werkelijk een eenzijdig verbond. Hij sluit dat verbond zonder inbreng of waardigheid of verdienstelijkheid van het mensenkind waarin hij met het verbond treedt. Dat is de eerste betekenis. Ik zal het voor mijn volk maken. Maar de tweede betekenis van het woordje volk betekent wel dat zijn volk erin betrokken wordt. Want hij sluit het wel met zijn volk. Het is namelijk, en dan kom ik bij een tweede betekenis van dat woordje voor, ten goede van zijn volk. Het is werk tot een eeuwig voordeel van zijn volk. Gemeente, dit verbond is uitermate geschikt om zijn volk uit alle ellende te verlossen. Dit verbond is werkelijk geschikt om de zondeschuld te betalen, om van de macht en de duivel te verlossen, om een mensenkind werkelijk gelukzalig te maken. Dit verbond is er helemaal op toegespitst dat een verloren zondaar weer in de gemeenschap met God kan komen. Dit verbond openbaart zijn vrede, zijn liefde, zijn genade, zijn gunst voor zijn volk. Dit verbond opent de weg waardoor zijn volk door genade leert wandelen met God. Is dat geen wonder, gemeente? Dat eenzijdige godswonder. Nou sluit hij, die grote trouwe verbond Jehovah, een verbond met zijn volk. Hij sluit het voor zijn volk. Hij sluit het ten goede van zijn volk. Maar wel, zo zei ik vanmorgen al, op grond van het offer van zijn geliefde zoon. Want, jongens en meisjes, als je in de Bijbel het woordje verbond tegenkomt, dan heeft dat altijd te maken met een offer. En jullie weten wel dat als een priester een dier ging offeren, dan moest hij dat dier slachten. En wat had de priester nou nodig om een offerdier te slachten? Juist, een mes. Een offermes. Daar kun je mee snijden. Dat kunnen we allemaal begrijpen. Nou laat het Hebreeuwse woord verbond nou afgeleid zijn van het werkwoord snijden. Slachten. Daarom wordt er wel gesproken over het verbond snijden. Ja, daar heb je een mes voor nodig. En om het heel duidelijk te illustreren wat het nu is dat God in het verbond komt met een mensenkind, met zijn volk, dan denken we vanmorgen eens eventjes na over dat moment in het leven van Abraham dat God met Abraham in een verbond gaat treden. En we weten vanuit het boek Genesis hoe dat heeft plaatsgevonden. Abraham moest 5 dieren pakken. 2 vogels en 3 offerdieren. En het gaat me even om de 3 offerdieren. Wat moest hij daarmee doen? Die moest hij in 2 stukken snijden. En die moest hij tegenover elkaar leggen. Ik hoef u niet veel te vertellen, maar in uw gedachten ziet u voor u wat er gebeurt. En jullie ook, jongens en meisjes.
Neem nou dat eerste dier, zo'n rund. Als hij dat nou door de midden gesneden heeft. En hij haalt die twee stukken uit elkaar. En hij legt ze zo tegenover elkaar. Dan kun je toch wel voorstellen wat er gebeurt. Die twee stukken beginnen enorm te bloeden. En het bloed uit het ene stuk stroomt weg. En het bloed uit het andere stuk stroomt weg. En dat bloed dat raakt elkaar tussen de stukken. Dus tussen die twee stukken vlees zou je kunnen zeggen, ontstaat een plas van bloed. En dat moest hij met drie offerdieren doen. Nou, toen zag Abraham al wat er ging gebeuren. De aasgieren kwamen eraan en die dachten, daar ligt vlees. Dat gaan we opeten. En wat heeft hij geprobeerd om die aasgieren weg te krijgen? Maar wat deed de Heere toen? Hij maakte van Abraham een uitgewerkte zondaar. Want hij deed een diepe slaap over Abraham komen. En toen lag Abraham daar, aan de andere kant van die stukken. En daar stond God. En wat gebeurde toen? Wat gebeurde er toen? Toen kwam God, waar Abraham uit zichzelf nooit meer in het verbond met God kon komen. Daar komt God tot Abraham, tussen de stukken, over het bloed, als een lichtende fakkel, over het bloed der verzoening. Nee, Abraham kwam niet, die sliep. Zoals straks de discipelen liggen te slapen in de hof van Gethsemane. En waar de borg alleen bezig is om de grond te leggen voor die heerlijke verbondsluiting. Het komt bij God alleen vandaan. En daarom staat er in onze tekst niet, wij zullen een eeuwig verbond maken. Maar staat er, ik zal met u een eeuwig verbond maken. Ja, het gaat van de Heere uit. Maar het is wel het verbond met van God met zijn volk. Zij worden in die verbondsluiting betrokken. Want juist door die verbondsluiting worden ze weer in zijn gemeenschap gebracht. En kwam dat ook niet rijk openbaar bij die verbondsluiting tussen God en Abraham. Daar komt de Heere tussen de stukken door. Daar komt hij over dat bloed tot Abraham. En met dat hij over dat bloed door die stukken heen gaat, zegt hij als het ware tegen Abraham, Abraham, zoals die stukken nu bij elkaar horen. En aan elkaar verbonden worden door dat bloed dat naar elkaar stroomt. Zo hoor ik bij u en u bij mij. Op grond van dat bloed, ik zal met u een eeuwig verbond maken. Wij horen bij elkaar, Abraham. En zo is het nog, gemeente. Dat eenzijdige godswerk om door het bloed van Christus in het verbond te treden met zijn kerk. Daarom is de Heer Jezus met recht het verbond des volks. En daarom moest hij ter slachting worden geleid. Daarom werd zijn lichaam verwond en vloeide uit zijn wonden het dierbare bloed. O, zie dat bloed toch in stromen. Dat bloed werd gebracht tot in het binnenste heiligdom bij God. En nu komt God over die verse levende weg tot een verloren zondaar die uit zichzelf niet tot God komen kan. Maar door datzelfde bloed kan een zondaar weer tot God komen door het geloof. Maar het komt wel bij hem vandaan. Hij komt als het ware als eerste over die bloedweg tot die doodschuldige zondaar. En terwijl hij over dat bloed tot die zondaar komt, gaat hij die zondaar in dat verbond betrekken en zegt hij, Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, het was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit. En ik dekte uw naaktheid met mijn bloed. En ik zwoer en ik kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere. Ja, door dat heerlijke, dat kostbare bloed van het lam maakt hij het waar. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. En dan opnieuw, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik nooit meer op je toornen en nooit meer op je schelden zal. Want bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vredes zal niet wankelen. Spreek de Heere, uw ontfermer van de God, hè. Wat een drie-enige God, die op deze wijze in het verbond wil treden met slechte, goddeloze zondaren. En dat is niet zonder vrucht. Want als de Heer op deze wijze met een zondaar in het verbond treedt, zal de Heere genade geven aan zo'n zondaar om door het geloof met God in het verbond te treden. Ja, daar is nou dat zaligmakende geloof voor nodig. Dat doet vluchten tot Christus, die de verbondsmiddelaar is. En weet u, dan staat er iets heel rijks in Gods woord. O, jazeker. Het is het eenzijdige verbond van God. Maar bij een verbondsluiting zijn twee partijen betrokken. En al gaat het 100% van God uit, dat laat niet weg dat er wel wat gaat gebeuren in het hart van die zondaar met wie God in het verbond gaat treden. Die wordt gaande gemaakt, die wordt gelovig gemaakt, om inderdaad dat verbond te mogen inwilligen. En dat is zo rijk, gemeente, dat het verbond van God in Christus het verbond van zijn volk wordt. Ik zal het u laten horen uit Zacharia 9. U ook aangaande, o Sion. Door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Dus het gaat hier om een zondaar die gebonden is, die in een kuil is, die er niet uit kan komen. En wat gaat God nu doen? Dan gaat hij die zondaar uit die diepe kuil verlossen. En hoe gaat hij die nou verlossen? Door zijn bloed. En dat is het bloed uws verbonds. En dan zegt Zacharia het heel bijzonder. Dan zegt hij, het is niet het bloed van zijn verbond, van Gods verbond. Maar hij zegt, het is het bloed van uw verbond. Het verbond van dat Sion. En daar zie je nu wat het geloof vermag. Wat zegt de Heer hier eigenlijk mee? O Sion, u die zo gebonden bent. Het is echt mijn verbond. Jawel. Maar in dat verbond bent u begrepen. Je bent niet alleen uitwendig een bondeling. Maar je bent er door genade ook geestelijk inwendig. Toen ik je van dood levend maakte. En daarom is mijn verbond voor u. Uw verbond met mij. Dat is de diepe rijkdom. En dat wil de Heere zo graag bevestigen. elke keer weer opnieuw in het geestelijke leven. En daarom komt hij met de prediking van het verbond. Daarom komt hij met het woord van het verbond. Daarom komt hij met het evangelie van het verbond. Maar in zijn onuitsprekelijke goedheid, om de verbondsbelofte nog beter te doen verstaan, komt hij ook nog met zijn verbondstekenen. En met zijn verbondszegelen. Dat is dat gebroken brood van morgen en de vergoten wijn. En dan komt hij eenzijdig tot zijn kerk met zijn gebroken lichaam en vergoten bloed om zijn verbond te verzegelen. Dat verbond dat Christus aan het kruis besloten heeft, zo zullen we zo dadelijk lezen. Toen hij riep, het is volbracht. En opdat zijn volk, zijn ware volk vast zou weten, geestelijk, inwendig in dat verbond begrepen te zijn, nam de Heer Jezus in de laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende, drinkt allen daaruit. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament, oftewel het Nieuwe Verbond, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als het dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. En dat wil de Heer vanmorgen weer doen, bij zijn kinderen. Hij wil ze aan zijn tafel nodigen, om dat gebroken brood en die vergoten wijn te geven, om daar met die verbondstekenen zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen te bevestigen. Hij wil het zeggen in die tekenen, hoe krachtig zijn verbond is, en dat het verbond rust op een onwankelbaar fundament. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood gegeven en mijn bloed vergoten. En nu kom ik tot u om uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en mijn vergoten bloed tot het eeuwige leven te spijzen en te laven. O, dan wil de Heilige Geest het geloof werken en versterken, om door genade, die eenzijdige genade, dat verbond dan door het geloof weer eens te mogen vernieuwen. O zalig die mens, die zo vanmorgen zijn oor mag neigen, die zo mag horen, die zo mag komen en mag ervaren. Want ik zal een eeuwig verbond, dat van geen wankelen weet, met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Amen.
Laten wij nu gaan luisteren naar het onderwijs dat de Kerk van de Reformatie ons gegeven heeft in het tweede deel van het avondmasformulier, dat wel het onderwijzend gedeelte wordt genoemd. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken, ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk doen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God genomen en nimmermeer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het houden des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundamenten onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot de waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door dien geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. waar wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen, één brood gebakken wordt, en uit vele beestjen dat zijn druiven samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit, en zich onder één vermengt, al zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. En daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken dat u ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige brood, hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en het verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof waarvan wij belijdenis doen, met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood, Christus, gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vrevenbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. 25, het 7e vers. Want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan deze tafel nog twee plaatsen open. Laat ons samen bidden. God des verbonds, die nooit laat varen wat uw hand begon. Zo wordt deze morgen uw tafel geopend. De ogen houdt ons stilgemoed, opwaarts om op God te letten. Heere, u weet wie er gekomen zijn, hoe wij hier zitten. Zoudt u het woord van deze morgen waar willen maken? Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Heere, zoudt u erin mee willen komen? Als het brood wordt gebroken, de wijn wordt vergoten en uitgereikt zal worden, ontvangen zal worden en genoten zal worden. En wilt u dan daarmee uw werk, uw woord, uw genade, uw verbond bevestigen op grond van het dierbare offer van de Heer Jezus Christus. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem die en eet. En gedenkt dat hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen vergeving van al uw zonden. De beker der dankzegging, wie dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en gelooft dat Christus zijn lichaam liet verwonden. En uit al die wonden stroomde zijn dierbare bloed tot vergeving van alle zonden. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbonden genade maken. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Deze woorden laten ons inderdaad weten hoe de Heer in het verbond wil treden met een zondaar. Met een zondares. En als er in de Bijbel wordt gesproken over een verbond, dan wordt ook dikwijls het huwelijk als beeld gebruikt, hoe de grote bruidegom met zijn inktzwarte bruid in een huwelijk wil komen. En weet je wat dat voor een huwelijk is? Dat is zo'n kostelijk huwelijk. Want als Christus met je trouwt, trouwt hij in gemeenschap van goederen. Al het mijne is het uwe. Wat is de kerk toch rijk, hè? En daarom zegt hij ook in onze tekst, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Nou, u begrijpt wel, er zit niks van David bij. Dus die uitdrukking, gewisse weldadigheden van David, dat betekent datgene wat de Heer nou aan David gegeven heeft, wil hij ook in de 21ste eeuw nog aan zijn kerk geven. Mag ik eens een paar van die weldadigheden noemen? Moet je me vragen of de geest het een beetje toepast in je hart. David was een man naar Gods hart. Kind van God, je bent naar Gods hart. Je bent wel bij God vandaan gelopen, maar je bent nooit uit het hart van God gevallen. Dat kan toch niet? Want hij heeft gezegd, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met koorden van goede tierenheid. Nog een weldadigheid. Heer, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Psalm 51. Nog een weldadigheid. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. O, als je dan het leven van David nagaat, welke weldadigheden hij zo eenzijdig van God ontvangen heeft. Wat was David rijk, schatrijk. En dan hoor ik aan het einde van zijn leven op zijn sterfbed hem zeggen, hoewel mijn huis al zo niet is. Heer, ik ben niet zoals ik wezen moet. Mijn huis ook niet. Nochtans, dat eeuwig verbond, dat van geen wankelen weet. En wat zou het een wonder zijn als je nou vanmorgen door die koning, door je bruidegom, als het ware bij de hand genomen werd. En je terecht kwam bij dat geopende kabinet van zijn genadeverbond. En hij bij je komt met zijn weldadigheden. Met dat kleine stukje gebroken brood. Met dat kleine slokje vergoten wijn. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gij zijt van Christus. En Christus is van God. Nou, dan kun je zingen hoor. Laten we het samen maar doen. Uit Psalm 111. En daarvan het derde vers. Hij, hoort u het? Hij maakte hij die heerlijk is. Zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hen vrezen spijs. En zijn grote naam ten prijs gedenkt hij zijn verbond gestadig. Opnieuw gaat de nodiging uit, komt, want alle dingen zijn gereed. Er is nog plaats voor hongerige en dorstende zielen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem die en eet en gelooft dat hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging, die weer dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen eruit en gelooft dat je het zou zien door het geloof, hoe het bloed vloeide uit zijn wonden tot vergeving van alle zonden. Ik zal u geven. De gewisse weldadigheden van David. Wij komen deze woorden nog een keer tegen in de Heilige Schrift. Eeuwen later heeft Paulus over deze woorden gepredikt in de stad Antiochië. En in welke context noemde hij deze woorden uit Jesaja 55? Hij mocht daar na de roeping van zijn zending de gekruisigde Christus prediken aan verloren zondaren, die naar het heilige recht gekruisigd moest worden vanwege de zonde, en aan het kruis gestorven is, en vervolgens begraven moest worden. Maar, zo zegt Paulus, Christus is niet in de dood gebleven, maar hij is opgewekt uit de doden door zijn Vader. Waarom? Om juist datgene wat hij verworven heeft, die grote verbondsgoederen, die verbondsweldaden, nou te geven, weg te schenken, zonder prijs, zonder geld, om niet. En als Paulus dat punt gekomen is in zijn preek in Antiochië, dan grijpt hij terug naar de woorden van onze tekst. En ik zal gewisse weldadigheden geven. Hij zegt het net iets anders. Hij spreekt over de weldadigheden die getrouw zijn. Kind van God in ons midden. Als de Heer je in een rechte weg wat geeft en hij spreekt, daar kun je op aan. Dat is zo waar. Dat is zo zeker. Dat wankelt niet. En daarom zegt de Heer ook in onze tekst, het zijn gewisse weldadigheden van David. En er staat er in het Hebreeuws een woord dat vertaald is met gewis. En dat woord kennen we. Dat kennen ook de jongens en meisjes in de kerk. Dat is het woordje amen. Het zal waar en zeker zijn. En dan kan het zomaar gebeuren, dat er een moment in je geestelijk leven komt, dat je het niet meer kan geloven wat de Heer gezegd heeft. Dat je er niet meer bij kan. Dat het zo in de nevel gehuld is. Dat je hart zo overroeld wordt door ongelovigheid. Zoals iemand het wel eens ooit gezegd heeft, je zou nog eerder een ster van de hemel kunnen plukken dan dat ik het woord wat de Heere ooit tot mijn ziel gesproken heeft, op dit moment geloven kan. En dan komt hij die ongelovigheid en die zwakheid te hulp. En dan zegt hij, zo zeker, als je deze morgen uit mijn hand een stukje gebroken brood gekregen hebt, hoor je het wonder, gekregen hebt uit dat kabinet. En zo zeker als je een slokje wijn van mij gekregen hebt. Zo zeker zijn mijn gewisse weldadigheden voor u. Zo zeker is het woord dat ik persoonlijk tot je ziel gesproken heb. En dan wil hij met zijn geest komen aan zijn tafel, om dat aangevochten zwakke geloof weer te versterken en het opnieuw te laten weten. Het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. We gaan het zo dadelijk zingen dat we eerst onze ogen hebben opgeheven tot de Heere. Heere, u wilt geven, geven en altijd maar weer geven aan uw hongerig en dorstig volk. Door de prediking van het woord en door een stukje gebroken brood en een slokje vergoten wijn. Heer, u weet hoe het met uw ware volk is geweest ook deze morgen. Ook diegenen die op afstand zijn gebleven, die zich misschien wel vast hebben gehouden aan de bank en in strijd in uw huis zitten. En toch die honger en die dorst. Heren, dan staat er na vanmorgen gelukkig geen punt. Maar mogen we deze middag weer samenkomen om verder te luisteren naar wat u in Jesaja 55 hebt geopenbaard. Hartelijk dank, heren, dat u, en we zeggen het maar heel teer, het kabinet van uw verbond deze morgen wilde openen. Om te geven, zonder prijs en zonder geld, aan uw kerk. Hartelijk dank, heren, voor alles wat u gaf. En wilt u het met uw zegen achtervolgen, om Jezus wil. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En in iegelijk spreken in zijn hart aldus enkele versen uit Psalm 103. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten wij tot slot gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 12e vers. En dat eindigt met de woorden: Mijn goede tierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven en mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven. 89 vers 12. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.